Welkom bij dit webinar van Piano, het webinar Marktbenadering op basis van aanbestedingsdata. Mijn naam is Diederik Heij, ik ben namens Piano uw gastheer. En ik zal het webinar in zo goed mogelijke banen proberen te leiden. En dat begint dus al met een tweede introductie. We gaan het hebben over aanbestedingsdata. Sinds een bepaalde tijd, of eigenlijk al enkele jaren, verlopen aanbestedingsprocedures volledig digitaal. En dat betekent dat elke aanbestedingsprocedure data oplevert, aanbestedingsdata. En dan kun je je voorstellen dat u als organisatie eigenlijk bovenop een bom aan aanbestedingsdata zit. En die aanbestedingsdata bevat eigenlijk weer heel veel interessante informatie. Nou, het doel van dit webinar is om u inzicht te geven hoe u die aanbestedingsdata kunt gaan analyseren en tot welke inzichten dat kan gaan leiden. En dat kan inzichten zijn van hoe de informatie kan helpen met hoe u de markt benadert. Het kan over uw interne bedrijfsvoering gaan, maar het kan ook inzicht geven in hoe u uw processen kunt verbeteren, dus de aanbestedingsprocedures feitelijk kunt verbeteren. Het geeft u dus inzicht op de professionaliteit van uw inkooporganisatie. Goed, dit doen we met drie gastsprekers. Twee van de gemeente Utrecht en één van adviesbureau Akida. We gaan meteen in op de vraag waarom je überhaupt met aanbestedingsdata-analyse begint. We gaan kort in op hoe je dat dan doet. En het grootste deel van dit webinar zal ingaan op de inzichten, de eerste inzichten die de gemeente Utrecht heeft verkregen en die zij met u wil en kan delen. Voordat we de twee sprekers van Utrecht erbij halen, gaan we eerst even kijken naar wat praktische zaken. Die moet ik u nog even meegeven. We richten ons op een eindtijd van 4:15. U moet zich realiseren dat uw microfoon uitstaat. Dat betekent dat u dus niet mondeling kan deelnemen aan het webinar, maar als u vragen heeft, kunt u die wel stellen. Daarvoor kunt u klikken op het vraagteken boven in de balk van GoToWebinar. En rechts in het controlepanel wat u heeft zit ook een onderdeel Questions. Ook daar kunt u uw vragen stellen en die kunt u dan versturen. Die komen bij ons aan en de beheerders die gaan die vragen dan bekijken. En de meest interessante vragen worden ook voorgelegd aan de sprekers. Dus stelt u die vragen, vooral de interactie wordt heel erg op prijs gesteld. En het verhoogt ook de informatiewaarde van dit webinar voor u deelnemers. Overigens ziet u alleen de vragen die u zelf stelt. Dus denk niet van, goh, wat worden er toch fijne vragen gesteld en ik heb er al drie gesteld. Dat komt omdat u alleen uw eigen vragen stelt. Er wordt een opname gemaakt van dit webinar en de opname wordt later beschikbaar gesteld via de website van Piano. Goed, ik ga Lisette Hoogstraat en Ewout uitnodigen om aan te haken. Ik moet nog even jullie microfoons aanzetten, of dat moeten jullie zelf even doen.
Bij deze gelukt.
Ja, Ewout, welkom. Lisette, jij moet nog even je microfoon aanzetten. Dat kan bovenin je controlepanel. Dan zie je een rood microfoontje, die moet groen worden.
Ja, gelukt.
Ja.
Hallo.
Verlossing. Welkom Lisette, welkom Ewout. Laten we beginnen met even kort, dat jullie kort even toelichten wat je rol is bij de gemeente Utrecht.
Ja, zal ik beginnen? Ik ben Lisette Hoogstraten. Ik werk als teamleider aanbesteding. Dus dat betekent dat ik leiding geef aan de 10 inkopers die bij de gemeente Utrecht de Europese aanbesteding begeleiden. En daarnaast heb ik nog 2 inkopers in mijn team die een deel van de organisatie helpen met meervoudige ondernemers aanbestedingen.
Oké, Ewout.
Ik ben Ewout Leijs, ik ben een van de 10 inkopers waar Lisette het net over heeft. En ben hier aangehaakt omdat ik vanuit mijn rol ook contactpersoon ben met de markt. Dus vanuit dat oogpunt heb ik ook meegedraaid in dit project.
Oké, dus bij jou is dat ook een duidelijke interesse in die informatie die uit die aanbestedingsdata komt. Tenminste, dat veronderstel ik dan op basis van je functie. Maar laten we daar even dieper op ingaan. Leuk, al die aanbestedingsdata. Wat was voor jullie de aanleiding om hier dieper in te gaan duiken?
Ik wil graag even beginnen. We hebben als gemeente Utrecht natuurlijk al lang in beeld dat we op heel veel data zitten. Net als jij zelf ook al aangaf, net Diederik. Tot een workshop in januari van Piano dacht ik dat in Tendernet niet zoveel data zat. Tijdens die workshop bleek dat dat er wel degelijk zo was. En nou, ik raakte getriggerd om daarmee aan de slag te gaan. We hebben een eigen inkoopanalist sinds ongeveer anderhalf jaar. Die is nog vooral bezig met interne financiële data. Dus dit was een hele mooie aanleiding om aan de slag te gaan met die downloadknop van Tendernet.
Ja, ja.
Nieuwsgierig.
Wat hoopten jullie te vinden? Want je zei al, van, ja, we hebben een analist die was vooral met financiële data, uit de eigen financiële systemen, denk ik, dan bezig. Wat hoopten jullie te vinden in die aanbestedingsdata?
Ik hoop eigenlijk vooral intern bedrijfsvoeringsinformatie te vinden. Van hoe lang doen we nou over een aanbesteding? Hoeveel partijen dingen daarmee zo gemiddeld? We weten heel veel. We zijn een team wat al lang bestaat. We werken heel veel op onze eigen deskundigheid. De deskundigheid van de mensen in het team. Onze ervaring. Ons gevoel. Maar ik vond het ontzettend interessant om daar nou eens gewoon wat feiten aan toe te voegen.
Ewout, wil je aanvullen?
Ja, ik was gewoon benieuwd naar wat Lisette ook voor een deel al zei. Is, hoe benaderen we de markt en wie schrijven er dan in? En welke partijen winnen nou voornamelijk aanbestedingen bij ons? En hoe komt dat dat we dat winnen? Dat die partijen dat winnen? Maar goed, dat staat los van de tenderdata, maar dat is wel een stukje wat ik altijd interessant vind om te onderzoeken.
Ja, we hebben hiervoor gesproken natuurlijk in de voorbereiding van het webinar. En toen gaf je aan van ja, eigenlijk waar we nu staan, dat zien we als een nulmeting. Wat we nu hebben gedaan, dat zien we als een nulmeting. Wat bedoel je daarmee en hoe moet ik dat verder zien voor de toekomst?
Ik bedoel een nulmeting... We hadden deze inzichten nog niet. Je moet ergens beginnen om te bouwen en te prioriteren en na te denken over waar zitten kansen om dieper te graven en waar niet. En toen ik begon na januari en ook uiteindelijk de hulp ingeroepen heb van Akida, ik wist het gewoon niet. Ik wist het eerlijk niet wat er uit te halen was. Dus nu hebben we voor jullie ongeveer vier inzichten zeg maar, bij elkaar gehaald om te presenteren. Maar we gaan na deze workshop echt ook nog wel verder. Dus vandaar, we beginnen pas.
Oké. En nou komt er een hoop data op je af. Daar gaan we zo meteen ook op in wat daar de spanningsvelden in zijn. Ewout, vertrouwelijke data, daar gaat het ook over. Hoe zorg je dat je dat netjes organiseert?
In principe is intern is het vrij gemakkelijk. We zijn een klein team. Lisette en ik doen het met z'n tweeën op het moment. Dus de vertrouwelijke data binnen de gemeente is relatief makkelijk te ontsluiten. Voor wat betreft de samenwerking met Akida hebben we gewoon ervoor gezorgd dat we een verwerkersovereenkomst afgesloten hebben. En ervoor gezorgd hebben dat we op een veilige manier de data bij hun gekregen hebben. Dus in de basis hebben we dat gedaan.
Maar die data ligt dus ook niet in Utrecht bij iedereen op het bureau?
Nee, die staat veilig in een gedeelde omgeving waar alleen Lisette en ik bij kunnen.
Oké. Nou, daar gaan we zo meteen nog op in. Alvast bedankt. Ik zet jullie camera's weer even uit, want we gaan nu twee polls houden. Daarna komen we terug met Remy Baar. En als Remy het hoe en wat heeft uitgelegd, dan komen jullie weer terug om de inzichten toe te lichten. Dank je wel zover en tot zometeen. Goed, ja, we gaan eerst even voordat we starten met de aanpak die wordt uitgelegd door Remy Baar, houden we twee polls. En dat is gewoon puur om even inzicht te krijgen hoe u als deelnemer hierin staat in dit webinar. Dan moet ik even kijken waar mijn polls zijn. Ja, daar komt ie. Sorry. De eerste poll. Dan lanceren en de vraag de volgende. Waarom wil ik, of waarom wilt u, met aanbestedingsdata aan de slag? En het antwoord is dan, ik hoop dat de aanbestedingsdata mij meer inzicht geeft in, en let op, er zijn meerdere antwoorden mogelijk, onze marktbenadering, de interne bedrijfsvoering, procesverbetering of de inkoopprofessionaliteit van mijn organisatie. Of mogelijk iets anders. En als u iets anders intikt, misschien kunt u daar dan ook een vraag aan toevoegen. Dan wordt die naar ons toegezonden en dan kunnen wij kijken of we daar een reactie nog van de sprekers op kunnen vragen. Oké, ik ga de poll sluiten. De antwoorden zijn bijna allemaal binnen. En hier komen gelijk de resultaten. Nou, wat gelijk opvalt natuurlijk is dat het meer dan 100% is, maar dat komt omdat je meerdere antwoorden kan invullen. En ja, gevaarlijk alweer, dat zat natuurlijk een beetje ook in mijn inleiding, inkoopprofessionaliteit gaat misschien wel over een beetje over alles. Maar ik zie de zwaartepunten liggen op mogelijke procesverbeteringen en marktbenadering. En er zijn ook nog een aantal deelnemers die juist informatie over andere onderwerpen hopen te vinden uit de aanbestedingsdata. Nogmaals, ik nodig u uit om dat in een vraag aan ons duidelijk te maken. Dan kunnen we daar straks op terugkomen. Oké, dan gaan we naar een tweede vraag die we u stellen. En dat is eigenlijk de vraag waarin we proberen helder te krijgen wat uw ervaring is met de analyse van aanbestedingsdata. Dus de vraag is, hoe vaak heeft u al een analyse gedaan op uw eigen aanbestedingsdata? 4 antwoorden. Nou, dat doen wij structureel. Data-analyse is geborgd in onze processen. Regelmatig doen we dat, maar altijd ad hoc. En daarmee wordt zoiets bedoeld als een bestuurder steekt zijn vinger op van hoe doen wij dit, hoe doen wij dat. En dat hij dan in de data gaat zoeken en daar informatie uit haalt. Een enkele keer, zelden of nooit. Nou, er zijn nog een paar mensen die lang moeten nadenken over welk antwoord ze willen invullen. Ik ga de poll sluiten over 3 seconden. En hij is bij deze gesloten. En dit zijn de resultaten. Je ziet toch dat een groot deel van u eigenlijk geen ervaring heeft met analyse van aanbestedingsdata. Ik denk dat het dan ook interessant is om het eerstvolgende deel even goed op te letten, omdat dat gaat over ja. Hoe moeilijk of hoe makkelijk is dat nou toch, dat ontsluiten van die data? Een kleine groep doet het structureel en het grote midden doet het wel regelmatig, maar ad hoc. Dus altijd reagerend op vragen. En een grote groep doet het ook wel een enkele keer wanneer dat nodig is. Ik denk dat de gemeente Utrecht hier ook op terugkomt. Hè, op de vraag van ja, waarom zijn ze er nu diep ingedoken en wat zijn dan toch ook nog de valkuilen van het... van een proces van continu blijven analyseren. Tijd om Remy Baar erbij te halen. Remy, daar ben je. Goedemiddag en welkom. Remy, jij hebt eigenlijk al het werk gedaan. Jij bent misschien wel degene die de drempel weghaalt die je als aanbestedingsexpert ervaart. Hè? Want je denkt, ja, er is data. Waar begin ik? Daar ga je ook wat over vertellen in jouw eerste deel van de presentatie.
Dat klopt.
Oké, nou ik zou zeggen, trap af. Ik schakel mijzelf uit en we zien elkaar straks als we de eerste vragen tussen rondes krijgen.
Ja, nou, ik stel voor dat we gelijk in het diepe springen. En dan gaan we het hebben over, ja, hoe doen we dat nou eigenlijk? En eigenlijk gaan we in eerste instantie kijken naar welke data is er nou beschikbaar. In Tendernet, hè, zeker als je je aanbestedingen laat lopen via een aanbestedingsplatform, dus bijvoorbeeld als Tendernet, is er al best wel wat data beschikbaar. En, dan kun je, en daar zitten dus, en ja kijk, ik moet even goed zeggen, de gemeente Utrecht besteedt aan via Tendernet. Al hun processen lopen via Tendernet, dus dat is waar we deze analyse op hebben gebaseerd. Maar daar moet ik bij zeggen, als je een ander aanbestedingsplatform gebruikt, kan je vaak ook je data exporteren en daarmee aan de slag. Maar wat voor informatie zit er nou daadwerkelijk in die data? Er zit vrij veel in. Je kan bijvoorbeeld denken aan de verschillende procedures die zijn gebruikt. Openbaar, niet openbaar. Maar als je dus ook je onderhandse aanbestedingen doet via, in dit geval Tendernet, of je aanbestedingsplatform, dan zit het dus ook in je data en kan je daar dus ook op analyseren. Nou, de gemeente Utrecht doet dit ook, dus dat zullen jullie ook zo meteen terugzien in de rest van de presentatie. Je kan ook denken aan de publicatie die erin zitten, de vooraankondiging, de aankondiging van de opdracht, wanneer de gegunde opdracht is gepubliceerd, de verschillende criteria, enerzijds op wordt geselecteerd, anderzijds op wordt gegund. Daar kan je denken aan de laagste prijs, de economisch meest voordelige inschrijving. En zo is er nog een lijst van criteria die je eigenlijk bij je aanbesteding invult en je die dan nu dus in de analyse kan gebruiken. Maar daarnaast de basisinformatie van je aanbesteding die je zelf invult, zit ook informatie in van de opdrachtnemers die zich hebben aangemeld, die zich hebben ingeschreven. En die uiteindelijk gegund zijn. En daarvan weten we dus ook de waardes. Nou, maar dan is eigenlijk de volgende vraag. Hoe doen we dit? In Tendernet zit eigenlijk gewoon een knop. Daar druk je op en je downloadt alle data die je zelf hebt. Of althans, alle data van jouw organisatie in Tendernet. Daarbij is wel een kanttekening. Alleen een beheerder van de organisatie in Tendernet kan deze data downloaden. En dat is in verband met de veiligheid. Maar de data die eruit komt, die is eigenlijk geschikt voor computers. Die staat in het zogenaamde XML-formaat. En computers kunnen dat heel goed lezen en die kunnen daar heel goed mee aan de slag. Dus als ik mijn standaard analyses maak, kan ik daar ook heel mooi dingen mee gaan doen. Maar we willen eigenlijk ook dat wij als mensen eigenlijk die data kunnen lezen. En daarom moet dus eigenlijk een stap worden gemaakt waarbij het dus voor die XML omzet in een platte tabel. En een platte tabel is eigenlijk gewoon een tabel zoals wij die kennen in Excel. Als je dat dus hebt gedaan, dan kunnen we de volgende stap die we eigenlijk kunnen doen, dat zijn dan die analyses. De grootste uitdaging hierin zit inderdaad het omzetten van dus die XML naar die tabel. En dat, ja, dat moet gewoon gebeuren. En eigenlijk dan moet je daar dus eigenlijk iemand voor nodig die je daar eventjes bij helpt. Of eventjes op de weg helpt. Zodat jij die data in die tabel hebt zitten en dan je analyses kan uitvoeren. En zoals hiervoor ook al werd genoemd in het eerste stukje, is ook een stukje databescherming vrij belangrijk. De data is commercieel gevoelig. Zoals ik net al liet zien en zei, is, er zit ook in welke partijen zich hebben aangemeld, zich hebben ingeschreven, voor welke bedragen zich hebben ingeschreven en waarvoor het uiteindelijk gegund is. Die gunningen publiceren we meestal, zeker bij de openbare aanbestedingen. Maar die inschrijvingen, dat is natuurlijk wel gevoelige informatie die we het liefst eigenlijk niet op straat hebben liggen. En daarom zijn er eigenlijk een aantal vragen die je zelf moet stellen. Databeveiliging is niet moeilijk, maar je moet er wel even over nadenken. Nou, eigenlijk zijn er drie hoofdvragen waar je stil bij moet staan. Eén is, wie mag deze data zien binnen mijn eigen organisatie? Je wil niet dat het op ieders bureau ligt. Dus je moet een select groep binnen je organisatie kiezen die bij die data kan en daar dus iets mee doet. Daarbij komt eigenlijk gelijk de volgende vraag is, waar sla ik mijn data veilig op binnen mijn organisatie? En de laatste vraag is, als ik dus met een externe partij aan de slag ga, hey, welke afspraken maak ik? Nou, en En om je een beeld te weten te geven hoe je deze vraag beantwoordt. De eerste vraag, nou, dat beantwoord je eigenlijk zelf met je eigen team. Hè? Wie mag deze data nou zien? Binnen ons team kiezen misschien 1, 2 mensen uit. Voorkeur 2. Wie met die data omgaat. De volgende vraag is dan, waar sla ik hem op? Nou, eigenlijk bij elke IT-afdeling van de bedrijfsvoering, die kunnen we helpen met gewoon een beveiligde gedeelde map waar alleen een beperkt aantal mensen bij kan. En dat is eigenlijk gewoon relatief veilig om nieuw op te slaan. En de laatste, hè, als ik dus met een externe partij aan de slag ga, dan kan ik even zeggen wat we met de gemeente Utrecht hebben afgesproken. Dat is dat we deze data veilig opslaan, veilig verzenden naar elkaar. En daarnaast dat wij deze data alleen gebruiken voor deze opdracht. En als deze opdracht is afgelopen, gaan we onze data ook weer die deur uit. Wij zijn niet de bewaarders van de data, dat is de gemeente. Dus databescherming, het is niet moeilijk, maar je moet even zo benaderen. En dan, we hebben dus die data, zijn we eigenlijk begonnen met analyseren. En dit zijn eigenlijk de eerste algemene statistieken die we eruit hebben gehaald. De datasets die wij hebben lopen nu van 1 januari 2013 tot eigenlijk nu. Dit kan dus uit Tendernet in dit geval gedownload worden en daarmee zijn we dus aan de slag gegaan. Wij zien daar dus 847 aanbestedingen in zitten voor de gemeente Utrecht, waarvan er 636 volledige processen zijn. En juist, dus die aanbestedingen die dan dus volledig zijn doorgelopen, hè, die hebben dus de status afgemeld, gegund of voortijdig beëindigd. Dat zijn aanbestedingen die we gaan oppakken in onze analyse. Je ziet dus over de jaren heen, je ziet dus dat in 2020 er nog veel openstaan. Maar je ziet ook van de jaren daarvoor dat er nog een aantal openstaan. Dat komt van aanbestedingen die zijn in Tendernet aangemaakt, maar die zijn nooit de aanbestedingsprocedure gestart. Je kan bedenken, nou, er was ooit een plan om iets in te kopen, er was Tendernet gezet in het systeem, maar nog niks mee gedaan, niks mee gepubliceerd. En daardoor zitten die wel in de data, maar doordat we zeggen, hé, dat is niet een volledige aanbesteding geweest, kijken we daar dus verder niet naar in de rest van het land. En de volgende stap dat we eigenlijk hebben gedaan is, we zijn de inzichten gaan maken.
Ja, Remy, dat is het moment dat ik jou onderbreek, want daar gaan we natuurlijk zo meteen Ewout en Lisette voorbij halen. Maar er zijn twee vragen binnengekomen. Eén vraag gaat over marktbenadering, dus die parkeer ik even. Want ik weet dat dat natuurlijk later bij de inzichten naar voren komt. Hele interessante vraag trouwens. Ik zit erover na te denken. Nogal lastige vraag. Een wat makkelijkere vraag, maar misschien niet direct voor jou te beantwoorden. Dus ik stel hem nu wel aan jou, maar schakel dan Lisette en Ewout ook bij. Is dan toch de vraag, welke data beschouw je als vertrouwelijk? Zat dat in die drie stappen die je neerlegde?
Nee, dat zit er niet in. Maar in principe, als jij de datadump downloadt, dan heb je alle data. Alle data zit daarin. Dus als er maar één element erin zit die dat vertrouwelijk zou zijn, hè, dan zit dat al in die dataset. En dan moet je dus eigenlijk de dataset als geheel als vertrouwelijk beschouwen.
Ja, nou is de vragensteller is een jurist, weet ik. Ik ken deze vraagsteller. Lisette, is er in dit proces bij jullie een moment geweest dat je denkt, hé, we moeten even juridisch toetsen wat we nu gaan doen en waar wij op moeten gaan letten? Zijn er bijvoorbeeld AVG-specialisten bij Utrecht die je dan even mee laat kijken? Ik noem maar een voorbeeld.
We hebben in het voortraject onze informatie- en procesadviseur betrokken. Dus we hebben een heel aantal vrijdagen met z'n vieren overlegd. Dus Remy, Ewout en ik. En daar hebben we onze IPA, zoals dat zo mooi heet, bij gehad. En die stelde ook inderdaad regelmatig andere vragen dan dat wij verwacht hadden. Dus dat was een waardevolle toevoeging.
Ja, dus goed om zo iemand erbij te hebben die gewoon veel, laat ik maar even zeggen, wat technischer of juridischer naar het proces kijkt.
Ja.
Oké, jullie gaan verder met de inzichten. Dat doen jullie in eerste instantie zonder mij. Dus ik wens jullie veel plezier daarmee en succes.
Dankjewel. Ja, we hebben dus voor jullie vandaag 4 inzichten uit onze analyses gehaald. En die willen we dus met jullie graag bespreken. En nou, het eerste inzicht waar we naar gaan kijken is, wanneer is het eigenlijk druk? En dat gaan we dus eigenlijk hebben over de werkdruk van de inkooporganisatie. En eigenlijk vraag die we stellen, hè, welke maanden van het jaar zijn wij, wij, maar de inkooporganisatie van de gemeente Utrecht, extra druk? Nou, en eigenlijk wat we in onze eerste grafiek kunnen zien, ja, is we hebben gewoon per maand zijn we gemeten naar, dus ik moet even goed zeggen, wat je hier ziet zijn de sluitingsdatum. Dus de datum dat de aanbesteding sluit en dat de kluis wordt geopend. Dat zijn juist de momenten dat het relatief druk is, hè, voor een inkoper. En eigenlijk wat ze hier hebben gedaan is per maand vanaf 2013 tot, nou, zelfs 2021, want we kunnen ook naar aanbestedingen kijken die nu al klaarstaan. Hoeveel aanbestedingen waren er op dat moment die sloten? Nou, wat we nu zien is, we kunnen het zien over alle jaren heen, over alle maanden. Maar eigenlijk, wat we willen gaan doen, is we willen het gewoon gemiddelde van al die jaren gewoon even per maand bekijken. Dat hebben we dus gedaan. We hebben die data per jaar hebben we op elkaar gelegd. En dan komen we eigenlijk tot dit plaatje. En in dit geval moet ik even zeggen, je moet naar de blauwe grafiek kijken. En dan zien we dus eigenlijk nou, in welke maanden er dus veel sluitingen zijn van aanbestedingen bij de gemeente Utrecht. En ik zeg, kijk naar het blauwe plaatje, want dan kan je dus kijken van tot en met 2019. 2020, dat zit er ook al in, maar dat geeft natuurlijk een betekend beeld, omdat het jaar nog loopt. Nou, en dit is eigenlijk de eerste analyse die we hebben gemaakt. En ja... Lizet, Ewout, kunnen jullie er iets over zeggen wat deze analyse voor jullie voor inzicht gaf?
Ja, ik was eigenlijk best wel tevreden toen we dit zagen. Hè? Een mooie verdeling over het jaar. Geen extreme pieken. In het eerste van de twee plaatjes die je liet zien zitten op twee plekken rare uitschieters, wat natuurlijk ontzettend mijn nieuwsgierigheid prikkelt, maar waar ik nog niet in ben gedoken, want zo interessant is het nou ook weer niet. Het is meer nieuwsgierigheid, denk ik, dan wat het heel veel gaat geven. Mooi om te zien dat we de zomervakantieperiode, zowel voor onszelf als voor inschrijvers, denk ik, aardig gedownsized hebben. We voorkomen het niet helemaal, hè, dat is duidelijk. Want ook bij ons is de druk vaak groot. En een mooi inzicht is dat er niet een enorme piek zit net voor het eind van het jaar, maar dat de piek eerder in oktober zit, zodat opdrachten ook voor het eind van het jaar netjes helemaal afgerond zijn. Wat ik zelf vanuit bedrijfsvoeringsaspect ook wel weer ingewikkeld vind, want dat betekent dat er veel contracten afgesloten worden per 1 januari. En ik vind dat niet zo'n handige datum qua implementeren en contractmanagement. Maar goed, dat is ook persoonlijk, een persoonlijke mening. Dus, Ewout, heb jij hier nog iets aan toe te voegen?
Nee, in aanvulling wat je zelf net zegt, is de invulling van hoe wij de aanbestedingen verdelen over het jaar heel mooi om te zien dat we ja, dat redelijk gelijkmatig weten te doen. En het fijne is, in het goed opdrachtgeverschap is het ook prettig om te zien dat de maanden augustus relatief rustig zijn. Ook ja, de markt zou ook op vakantie willen. En dat, ik denk dat we daar een bijdrage aan leveren. Dus dat is mooi om te zien.
Oké, dan stel ik voor dat we doorgaan naar ons volgende inzicht. En daarbij hebben we gekeken naar eigenlijk de verdeling van de procedures. Welke procedures worden er nu gebruikt bij de gemeente Utrecht? Nou, als eerst heb ik even 2019 uitgepakt om even te kijken naar hè, welke procedures zitten nou in die data. Hè? We zien dat er openbare procedures in zitten, niet openbare, ondanks procedures en nog eigenlijk alle procedures die je kan bedenken, die zitten netjes in deze data verwerkt en dat kunnen ze ook mee. Nou, wat we hier dus zien in 2019 was 63% van de aanbestedingsprocedures openbaar, 29% onderhands, 6% niet openbaar. Maar goed, dit zegt het over een jaar, maar hebben we ook een vergelijking gemaakt met de andere jaren. Nou, en dan komen we eigenlijk tot dit plaatje. En dan zien we over de jaren heen wat de verdeling is geweest van de verschillende procedures. En wat mij opvalt, is dat er ook relatief veel onderhandsprocedures nu ook al in zitten, zeker vanaf 2015. En dat zegt voor mij, als data-analyst, al iets over de kwaliteit van de data, van de onderhandsprocedures, die we in het vervolg zouden kunnen gebruiken in de analyse. Ze weten dat die onderhandsprocedures erin zitten. Kunnen jullie ook aangeven wat het voor jullie verder nog voor inzichten brengt?
Ik denk dat als wij terugkoppeling moeten geven aan de raad aan moeten geven hoe wij onze aanbestedingen doen, is het heel mooi om te zien dat wij de onderhandse procedure relatief veel toepassen, waardoor we ook de lokale ondernemers beter stimuleren. Dus dat is een mooi inzicht dat we hierdoor gekregen hebben. Daarnaast vind ik het heel interessant om te zien dat we nog best wel veel traditioneel aanbesteden, dus de onderhandse en de openbare procedures zijn de procedures die we het meeste toepassen. En wat ik graag wil verder gaan onderzoeken, is dit dan de meest effectieve manier van de markt benaderen, of kunnen we voor de gemeente Utrecht ook meer andere procedures toepassen, waardoor we toch misschien betere leveranciers binnenhalen. Maar dat is iets wat we nu nog moeten onderzoeken.
Ja, en hier kan ik nog wel wat aan toevoegen ook. Hè. We willen hier natuurlijk graag een aantal vervolganalyses op loslaten. En voor die meervoudige onderhandse, we kunnen natuurlijk dit koppelen aan vestigingsplaatsen van de gegunde partijen. Wellicht ook wel voor de inschrijvende partijen of de partijen die we uitnodigen. En dat maakt natuurlijk dat we ook onze organisatie weer in kunnen om te zeggen, doen we nu wat ons coalitieakkoord ons voordraagt, opdraagt. En dit prikkelt om vervolgonderzoek te doen. En alleen deze staartjes al gaan, denk ik, hè, we hebben ze laatst al even gepresenteerd aan ons eigen team. En dat roept allerlei vervolgvragen op. En dat is natuurlijk ongelooflijk leuk. Dat hebben we tot nu toe niet zo gehad. Dus alleen dat al, daar is het de moeite voor waard.
Ja, dus ook gewoon een stukje meten, hè, van wat doen we nou zelf?
Ja.
Dat heel waardevol is. Dat je er daardoor ook na gaat denken.
Ja. En hier zie je ook heel mooi een ontwikkeling in onze organisatie. Want sinds ongeveer 2 jaar hebben we een grote uitbreiding gehad op inkopers die in de organisatie ondersteunen bij meervoudig onderhandse aanbestedingen. En daar zie je dus ook meer van terugkomen in Tennenet. Eerder deden we het ook al wel, maar dan ging het ook nog heel vaak via de mail, wat toch wel minder professioneel is en ook een grotere kans op fouten met zich meebrengt. En dat zie je hier gebeuren. En het grote aantal onderhandse procedures van langer geleden is vooral omdat in 2015, 2016 de niet openbare procedure nog niet helemaal handig in Tennenet zat. En dan was vaak de tweede fase werd ingericht als meervoudig onderhands. Dus die data is naar mijn idee wat vervuild, maar ook dat moeten we nog verder uitzoeken.
Ja. Oké, we hebben ook hierna nog een inzicht. En daarbij zijn we gaan kijken naar de doorlooptijd tussen publicaties. Hoeveel tijd zit er tussen de publicaties binnen één aanbesteding? Je hebt eigenlijk verschillende publicaties in je aanbesteding, zoals ik al eerder zei. Je hebt de vooraankondiging, je hebt de aankondiging van je opdracht en je hebt uiteindelijk de aankondiging van je gegunde opdracht. Eventueel je aankondiging van je opdracht, die kan je nog rectificeren. Dus misschien komt de rectificatie. Dus er staat ook nog zoiets als een marktconsultatie. En uiteindelijk staat er ook nog iets als voortijdig beëindigd. Dat is dus als je aanbesteding eerder beëindigd wordt dan begin. Wat we hebben gedaan is, we hebben gekeken naar wat zijn nou de doorlooptijden tussen die verschillende publicaties. Hoeveel tijd zien wij tussen die publicaties zitten? En dan eigenlijk, als we dan dus bovenin beginnen bij de vooraankondiging, dan zien wij dat bij de vooraankondiging na 62 dagen de aankondiging van de opdracht is. Je moet er nog iets bij vermelden. De doorlooptijden die je ziet, dat is niet het gemiddelde, maar dat is een mediaan. Een mediaan kan je een beetje zien als modaal. Wat het meest voorkomt. Daarmee vangen we dus eigenlijk af, als er hele grote waardes zijn, hè? Als een aanbesteding misschien een keertje blijft liggen, hè? En dat hij misschien dan 3 jaar loopt, die vertrekt dan dus niet het gemiddelde. Dus dit is een best wel realistische waarde wat je ziet staan. Dus van de vooraankondiging naar de aankondiging van de opdracht 62 dagen. Van de aankondiging opdracht naar een rectificatie als die plaatsvindt, zien we dat dat dus meestal binnen 31 dagen is. En van de aankondiging opdracht naar een aankondiging de gegunde opdracht, daar zien we dat daar 21 weken is. Nou, daarnaast zien we ook nog, als er een marktconsultatie is, als die dus door wordt gezet in de aankondiging opdracht, zit er 19 weken tussen. Of als een aankondiging opdracht voortijdig wordt beëindigd, zien we dat daar gemiddeld 71 dagen tussen zit. Daar hebben we nu nog iets zeggen over die marktconsultatie, is dat de marktconsultaties bij de gemeente Utrecht, dat is gewoon hoe dat is ingericht, worden meestal voortijdig beëindigd en daarna wordt het als een nieuwe aanbesteding in tendernet gezet en dus als een nieuwe aanbesteding in het systeem komt dat naar voren. En daardoor zien we dus dat daar ook een pijl is naar voortijdig beëindigd. Nou, dit zijn eigenlijk de doorlooptijden die we zien. Lisette, Ewout, kunnen jullie iets zeggen wat over die doorlooptijden, wat dat... Ja, jullie zegt, is dat hoe jullie dat liefst zien? Of is dat wat jullie verwachten?
Dit is denk ik wel wat we verwachten. Ik vind dit vanuit bedrijfsvoeringsperspectieven en interne perspectieven het meest interessante inzicht. Er poppen ook heel veel vervolgvragen op. Hè? Ook koppelen aan aantal publicaties of aantal aanbestedingen waar dat bij voorkomt en dergelijke. Nou, daar hebben we, hè, we zijn best een hele tijd bezig geweest voordat we die dataset echt hadden zoals we hem graag hebben wilden. Dus daar zijn we nog niet heel erg diep in gedoken. Maar dit is met alle risico van kwetsbaarheid. Hè. Ik vind dat we ook ons best wel als gemeente Utrecht kwetsbaar opstellen door dit gewoon zo met jullie te delen. Is dit echt een prachtig staartje om mee aan de slag te gaan. Met inkopers, ook richting onze manager bijvoorbeeld. Hè, waar kunnen we verbeteren? Wat zegt het? Wat betekent het voor de kwaliteit van de inkoper? Wat betekent het voor de kwaliteit van de mensen die in verwervingsteams zitten? Hè? Pak er eens 1 of 2 uit en dan analyseer die eens helemaal. Ja, dit prikkelt ontzettend om op onderzoek te gaan. Ja. Hey, wat heb jij daar wel wat op toe te voegen?
Nou, wat voor mij als inkoper interessant is om verder te onderzoeken welke vooraankondiging en marktconstatatie heeft nou ook werkelijk geleid naar een aanbesteding toe. Tot een aantal jaren terug konden we in Tendernet bij een publicatie niet aangeven of het een marktconstatatie was. Dus deden we dat vaak via een vooraankondiging. En het is natuurlijk interessant om te onderzoeken op basis van hoe je inkoop doet of een marktconstatatie ook effect heeft. Naar een aanbesteding toe.
Ja, ja.
Ja, dat hebben we nog geen tijd gehad natuurlijk om te analyseren. Maar dat is wel iets wat je kunt doen. Hè. We zouden dus hè, bij een marktconstatatie, als die is afgelopen, dat we er gaan zoeken. Hey, is er in het vervolg geweest een aanbesteding die er heel erg op lijkt, die daar eigenlijk vervolg daarop is?
Klopt, en wat is het effect geweest van de marktconstatatie op de scope van de daadwerkelijke aanbesteding? Dat zijn zaken die je op basis van deze informatie ook nog verder zou kunnen onderzoeken. Dat is iets
wat moet ik dan belangrijk. Ja, je data is nog niet altijd is nooit zuiver en nooit perfect. Hè? Dus je zou altijd slagen moeten maken om dat wel goed te krijgen. Hè? En dus je data met elkaar te zoeken.
Ja. Ja. En wat we bij de gemeente Utrecht regelmatig hebben en wat waarschijnlijk andere aanbestedende diensten ook zullen herkennen, is dat we in de verschillende fases hollen en stilstaan hebben. Dus wat is het effect? Er wordt even een tijdje heel hard gewerkt naar een marktconsultatie toe. Dan hebben we de resultaten en dan zien we vaak weer een dip ontstaan. En dan denk ik, ja, hoe reëel is nou die 19 weken tussen marktconsultatie en aankondiging van opdracht? Zit daar, we hebben zo vaak de vraag om snel iets aan te besteden, omdat het contract er al snel moet zijn. Dan is er geen tijd meer voor een marktconsultatie. Terwijl we weten dat dat niet altijd, hè, maar dat dat waarde toe kan voegen. En ja, ik ben ook heel geïnteresseerd naar wanneer zitten nou de inspanningen? In welke fase van het project?
Ja, dat is ook heel interessant, hè? Want we hebben niet natuurlijk alleen naar de publicaties gekeken, maar er zijn natuurlijk veel meer momenten in het proces wat je zou kunnen meten.
Ja.
Even kijken. Verder hebben we ook gekeken naar die doorlooptijden die je ziet, hè? Dat is zo'n pijltje. Hè? Maar we kunnen ook gewoon even zien wat de verdeling daarvan is. Hè? Wat voor beeld geeft dat nou? Nou, en daar hebben we dus ook een verdeling van gepakt. En dan zie je dus dat in dit geval deze rechtstreeks gedeeld is. Nou, dat er een aantal hoge uitschieters zijn. Nou, dat daar het is waarop relatief makkelijk bijgestuurd kan worden in de toekomst. Althans, dat denk ik. Maar goed, ik ben eigenlijk geen inkoper. En dat ze eigenlijk een piek in het midden zien. En eigenlijk zien we dus op deze manier ook hoe die doorlooptijden verdeeld zijn.
Ja. De eerste vraag die opkwam bij mij toen ik dit zag, moeten we misschien toch naar wat administratieve ondersteuning voor de inkopers. Hè, dit zou mede veroorzaakt kunnen worden door de waan van de dag en dat laatste stukje, hè, dat afkondigen, wat toch gezien wordt als een administratieve taak, terwijl het gewoon een keihard onderdeel is wat in de aanbestedingswet staat. Maar ja, zouden we bijvoorbeeld met zoiets niet een verbeterslag kunnen maken? Ja,
mee eens. Ik denk ook dat het voor inkopers heel vaak zo is, men denkt, zodra de aanbesteding afgerond is, kunnen we gelijk de volgende weer oppakken. Maar dus die administratieve afhandeling, zowel op tendernet als intern in de organisatie, kost altijd wel vrij veel tijd.
Ja.
Dat is meestal iets wat je op vrijdagmiddag of in de avond even afhandelt.
Altijd weer die administratie. Ik kom er even bij, Ewout, Lisette en Remy. Omdat er een aantal vragen over deze eerste inzichten zijn binnengekomen. En ik eindig straks met een technische vraag, die is voor jou, Remy, die overigens als eerste is binnengekomen. Maar de vraag is bijvoorbeeld, deze wijze van data-analyse, hebben jullie de ambitie om dat te combineren met je collega's die verantwoordelijk zijn voor contractmanagement? Contractmanagement is wat anders belegd, hè, sinds kort, Lisette, bij jullie. Kun je daar wat in zeggen? Van hoe wordt deze data-analyse gedeeld met contractmanagement? En de vraag is eigenlijk, hoe kun je dat dan laten leiden tot betere aanbestedingsprocedures?
Ja, de grote kunst is natuurlijk het aan elkaar koppelen van data die uit alle verschillende systemen komen. En de gemeente Utrecht heeft best wel voor verschillende fases verschillende systemen. En dat werkt in ons nadeel. En we zijn op verschillende vlakken wel aan het kijken, hè, naar, Ewout is daarmee bezig, hè, een nieuw contractmanagement systeem, wat misschien wel gekoppeld wordt aan een aanbestedingstool. Nou, dat zou een hele grote verbetering zijn. En wat we nu nog aan het doen zijn binnen de gemeente, is een aantal losse, dus per systeem überhaupt maar eerst eens met data aan de slag te gaan. Dus data eruit te halen en te analyseren. En de volgende slag is om dat te koppelen. We kunnen ook niet alles tegelijk. Het moet ook behapbaar blijven. Maar het is natuurlijk, ja, dat willen we natuurlijk heel graag. We willen natuurlijk die cirkel rondmaken. Dit moet input zijn voor contractmanagement en wat er in de contractmanagementfase gebeurt, moet weer input zijn voor de aanbesteding. Ja.
Ja, onze ambitie is ook echt om dat cirkeltje echt goed rond te krijgen. Ja, je kan met deze data kan je heel veel, maar je kan niet je aanbesteding hiermee verbeteren. Dus absoluut een goede vraag ook. Ja, hier willen we wel mee aan de slag.
Een startpunt voor een gesprek.
Ja.
Ja, ja, helder. Dit is een lastige. Kun je ook inzicht krijgen in de inzicht van hoe er kun je inzicht krijgen in hoe er gescoord is op gunningscriteria? Over alle aanbestedingen heen door alle inschrijvers.
Ja, beperkt natuurlijk, want we gebruiken binnen de gemeente niet volledig de beoordelingsmodule die in Tendernet staat. Dus nee, dat is eigenlijk. Die data is gewoon niet zuiver, dus daar kunnen we niks mee.
Wat je vaak ziet in de praktijk, en ik weet niet hoe dat in andere aanbestedingsplatformen gaat, maar op het moment dat je besluit die gunningsmatrix buiten je systeem te bouwen, net zoals een Excel-sheet, dan ben je dus ook je data op die manier kwijt. Je gestructureerde data. Dus op het moment dat je je gunning wel via het aanbestedingsplatform laat lopen, dan zit die informatie er ook in en dan kun je daar dus wel over richten. Dus het hangt eigenlijk af van hoe je zelf het proces hebt ingericht.
Ja.
Ja, wij hebben dat proces niet zo ingericht, dus daarin missen wij
die. In het begin hebben we dat wel gedaan. Wij waren als gemeente Utrecht een van de eerste gemeenten. Hè. We hebben met Tendernet echt samengewerkt in 2014 om het in zijn geheel te gebruiken. Maar dat bleek toch, dat werkte niet voldoende goed. Dus we zouden voor de aardigheid nog wel eens terug kunnen kijken. Want ik denk dat in 2015 bijvoorbeeld 80-90% van de aanbestedingen daadwerkelijk ook de beoordelingsinformatie erin zat. Ja, maar dat hebben we op een gegeven moment gestopt. Gewoon puur uit doelmatigheids- en efficiëntieoverwegingen.
Ja, zo'n module moet je voldoen aan de behoeften die je hebt. En dat deed hij op dat moment niet. Dus doe je het buiten het systeem.
Help. Ja. Ja.
Remy, daar geeft iemand aan. Ik heb net de XML-data van mijn organisatie gedownload en ik lees ze nu in Excel. Wat moet ik nu doen? Hoe haal ik hier informatie uit? Gewoon een hele technische vraag.
Ja, dus eigenlijk, die XML, je moet hem dus eigenlijk plat slaan, om heel krom door de bocht te zeggen, zodat je het daadwerkelijk ook in Excel kan gebruiken. En met Excel zelf kan dat niet. Hè. Met de gemeente Utrecht hebben we daar zelf een klein stukje software voor geschreven. Hè, die dat doet en dat we daar op die manier mee aan de slag kunnen gaan. Dus dat heb je eigenlijk nodig. Een stukje software, hè, dat je data even pad slaat. Zodat je die stap vervolgens zelf kan zetten om verder ermee aan de slag te gaan.
Oké, maar dat is een stukje software wat je nu voor Utrecht hebt ontwikkeld. Is voor een volgende organisatie, kan je dan van hetzelfde materiaal gebruik maken? Hetzelfde stukje software? Of is dat dan ook weer matig?
Ja, nee, voor ons is dat gewoon hetzelfde. Want eigenlijk, doordat het uit Tendernet komt, het is allemaal gestandardiseerd. Het is allemaal exact volgens hetzelfde format, komt het uit Tendernet. Ja, en daardoor kunnen we dat heel makkelijk hergebruiken.
Oké. We gaan weer door naar de volgende inzicht. Ik heb nog twee opmerkingen die door de deelnemers worden meegegeven. Dat is één, dat het een goed punt is, wat jullie benoemen, om die administratieve ondersteuning te organiseren. Want je ziet als je als inkopers al die randzaken ook moet doen en dat heeft dus bijvoorbeeld effect op je doorlooptijden. Ja, dan, dat is natuurlijk jammer. Maar dat wordt dus herkend door deelnemers dat zij dat ook zien in hun organisatie, dat daar soms de schoen knelt. En dat je dus een aantal taken binnen je inkoopproces echt ook bij andere personen dan de verantwoordelijke inkoper kunt neerleggen.
Mag ik daar iets over zeggen? We hadden dat in het verleden, voordat we digitaal het hele proces digitaal gingen doen. Dus we hebben echt zorgvuldig overwogen, gaan we dat houden of niet? En bedacht dat de automatiseringen, dus dat de administratieve taken zo weinig zijn, dat de overdracht van de inkoper naar de ondersteuner net zoveel tijd kost als het zelf afhandelen. Ja, met deze gegevens moeten we dat gewoon opnieuw overwegen.
Ja, Ja. Maar het is een ondersteuner die digitaal vaardig moet zijn. En eigenlijk moet meewerken in het systeem waarmee gebruikt.
Ja. Ja. Ja, en echt winkelactiviteit hebben.
Oké.
Want dan snap je het niet.
Ja, nee, helder. Ja, nee, je moet al eens maar dat je een beetje jargon herkent. Ja. Ja. Laatste opmerking, een waardering die wordt uitgesproken voor de openheid die jullie geven over dat stukje bedrijfsvoering. Wil ik wel even meegeven. Kunnen jullie verder gaan met de laatste inzichten? En dat gaat onder andere over de marktbenadering. En daar gaf ik al aan, daar staat dus ook een vraag van open.
Ja.
Oké. Ja, dan gaan we door naar het volgende inzicht. En eigenlijk wat we hier hebben gekeken is, zoals ik al zei, in die data zit ook informatie over de partijen die zich hebben aangemeld, die zich hebben ingeschreven en die uiteindelijk de gunning hebben gekregen. En daar hebben we dus ook een analyse op gedaan. En dus eigenlijk de vraag was, wie schrijft in, wie krijgt er gegund? Nou, we hebben dus gekeken naar de statistieken. Gemiddeld zijn er 3,5 inschrijvingen per aanbesteding. Wat dus neerkomt dat er een gemiddelde kans is om een gunning te winnen van 29%. Wat we kunnen zeggen, aannemers die het, opdrachtnemers die het beter doen dan die 29%, die doen het dus goed bij de gemeente Utrecht. En die het eigenlijk minder dan die 29% doen, die winnen minder vaak bij de gemeente Utrecht. Nou, en eigenlijk hebben we daaronder dat grafiekje gemaakt. Dat is een histogram en daarin zie je het slaagspercentage van de opdrachtnemer en hoeveel opdrachtnemers er zijn met dat slaagspercentage. Dus we zien dat er ondernemers zijn met een slaagspercentage van 0%. Hè, dat zijn een pak een beet. Nou, 4, deze waarde klopt niet helemaal, want we hebben ze een klein beetje betekend voor deze presentatie. En we zien ook dat er 67% dat er ook 4 zijn. En eigenlijk die rode lijn in het midden, dat is dus die 29% lijn. Dus je hebt alle opdrachtnemers die er links aan zitten en die er rechts aan zitten. En eigenlijk, hè, toen we deze data zo zagen, vroegen we ons af, welke opdrachtnemers zijn dat? En waarom zien we dat voorkomen? Dus we hebben een analyse gedaan. En dit zijn dus opdrachtnemers die niet vaak winnen. Zo zien we bovenaan een ingenieursbureau, die heeft zich 12 keer ingeschreven, 0 keer gegund gekregen. Een aannemer, 19 keer ingeschreven, 2 keer gegund gekregen. En eigenlijk stelt dit ook bepaalde vragen. Ewout, kunnen jullie daarop inhaken wat voor vragen dit bij jullie oproept?
Ja, vind ik het interessantste van het project waar we nu mee bezig zijn. De vragen zijn van wat drijft een leverancier om 28 keer in te schrijven, ondanks dat hij maar 5 keer een aanbesteding wint. Dat zijn dingen die vind ik heel interessant. En daar zou ik heel graag over in gesprek gaan met dergelijke leveranciers. Want hoe komt dit? Ik ben verrast. Ik kan me niet voorstellen dat als ik zelf ondernemer was, dat ik 28 keer op een aanbesteding zou inschrijven en het 5 keer zou winnen. Dus dit zijn gegevens die vragen om verder onderzoek van hoe benaderen we de markt en hoe kunnen we bepaalde communicatie naar de markt toe verbeteren.
Ja, en ik moet ook nog even opmerken plaatsen bij de statistieken die we net zagen. Daar heb ik expres opdrachtnemers uitgefilterd die zich nog maar 1 of 2 keer hebben ingeschreven. Dus we hebben expres gekeken naar opdrachtnemers die zich meerdere malen hebben ingeschreven. Ja, als een partij zich 1 keer heeft ingeschreven en heeft dan 1 keer gewonnen, dan zit je gelijk in de 100% groep. Maar dat is niet helemaal eerlijk voor de analyse die we doen. We willen hier kijken naar partijen die zich structureel inschrijven. Ja, we hebben dus ook die analyse de andere kant op gedaan, hè? Dat we dus gaan kijken naar welke aannemers of welke opdrachtnemers hebben dus heel vaak een opdracht gekregen ten opzichte van het aantal inschrijvingen. Dan zien we een aannemer die zich heeft 9 keer ingeschreven, 6 keer gegund. Aantal leveranciers, ingenieurs, die zich 3 keer hebben ingeschreven, 2 keer gegund. Wat zegt, kunnen jullie met deze informatie?
Ja, dat vind ik nog lastig. Kijk, deze partijen doen het goed. Het enige wat de achterdocht van de inkoper is, is van wat gebeurt er in de organisatie waardoor deze leverancier altijd deze aanbesteding wint. Dat is het enige wat ik nog verder zou willen onderzoeken. Dat is misschien het wantrouwend karakter van de inkoper.
Ja, maar goed, het kan natuurlijk ook gewoon zijn dat je eigen proces op rechtmatigheid wil toetsen.
Ja, absoluut.
Ja, en ook bij dit soort dingen is het weer interessant. Zijn dit ondernemers uit de regio of niet? Hè? Want dat is weer politiek interessante informatie. Nee. En we kunnen ons voorstellen dat in een volgende fase we misschien ook eens met één of twee van die leveranciers, zowel degene die juist heel weinig als degene die heel veel gegund krijgen, in gesprek gaan. Hè? Wat gebeurt er nou? En nou ja, wat vind je daarvan? En hoe kunnen we onze processen verbeteren?
Ja. Ja, nou, dit was dus de analyse die we hebben gedaan voor de opdrachtnemers. En ja, dan komen we nu bij de vervolgvraag uit. Misschien zijn in de tussentijd nog vragen langsgekomen, iedereen?
Ja, goed dat je dat zegt inderdaad, want de vervolgvragen dat gaat inderdaad richting de afsluiting. Maar er komen eigenlijk heel veel vragen binnen, een beetje te veel om allemaal te beantwoorden. En in de reacties die jullie gaven, Lisette en Ewout, daar zaten al wel wat antwoorden ook in. Hè? Van, ga je nou met deze informatie ook naar de marktpartijen toe? Ga je het gesprek met hen aan? Wat zijn jullie ideeën erover?
We zullen dit eerst intern gaan bespreken. Eerst kijken, hè, de achterdocht die Ewout al even ventileerde. We moeten eerst boven tafel krijgen van wat zijn dit voor soort aanbestedingen? Wat zit hierachter? Dat is het belangrijkste om uit te zoeken. Om gewoon onze eigen processen te verbeteren. En we gaan pas naar de marktpartijen als we goed weten welke vragen we willen stellen.
Ja, en ik denk dat ook het onderzoek wat we willen doen dan naar die marktpartijen toe is ook van wat waardoor komt het nou? En wat kunnen wij eraan doen als aanbestedende dienst om zeg maar onze aanvraag te verbeteren, zodat het voor jou makkelijker is om in te schrijven. Dus verbetering van onze templates en dergelijke.
Ja. Ja. We krijgen de vraag binnen of de analyse ook al inzicht heeft gegeven in bijvoorbeeld hoeveel niet-Nederlandse ondernemingen hebben gewonnen. Of hoeveel regionale of laten we zeggen hoeveel Groningers Utrechtse opdrachten hebben gewonnen. Die vraag raakt natuurlijk een beetje vooral aan het doel van Europese aanbesteden, dus Europese marktwerking. Heb je daar al inzicht in?
Dat hebben we nu nog niet verder uitgezocht. Maar we gunnen amper of niet aan buitenlandse partijen. Dat zullen jaren zijn waarbij er geen één buitenlandse partij, tenminste het zijn natuurlijk wel vaak internationale partijen, maar partijen die geen Nederlandse vestiging heeft. Dat gebeurt af en toe bij architectenaanbesteding en bij heel specifieke aanbesteding, spontaan herinner ik me het gereedschap van de brandweer. Dat is echt een internationale markt. Daar hebben we aan een Zwitsers bedrijf gegund, als ik het goed heb. Dus internationaal, ja, dat is uitzonderlijk.
Ja, maar dit zeg je eigenlijk uit je hoofd zonder dat de data...
Ja,
uit mijn hoofd weet ik ook dat ik dit jaar dat ik aan één Belgische partij een opdracht gegund heb. Dus dat is, maar goed, dat is omdat ik dat weet. Verder hebben we daar nog niet onderzoek naar gedaan.
Nee. Okay.
Maar de informatie is wel data. Dus we zouden die analyse wel kunnen maken.
Ja, het zou heel mooi zijn om dat geografisch ook een keer weer te kunnen geven op de kaart van Nederland. Om daarmee ook eens te kijken hoe doen we dat dan.
Ja, en eventueel een koppeling maken met CBS-data van wat is er dan voor type organisatie die hier heeft gewonnen of heeft deelgenomen. Helemaal naar die vraag die we al heel vroeg binnenkregen. Ewout, ik stel hem aan jou. Want jij zei net dat je wat wantrouwend was soms als inkoper van hoe kan het nou dat we steeds aan dezelfde de partij gunnen, of dat een partij zo herhaaldelijk opdrachten wint. Herkenbaar hoor dat je daar wantrouwen bij hebt. Misschien is dat ook noodzakelijk dat je dat binnen een organisatie hebt. Als je het balletje nou even omdraait, dan wordt er gevraagd, ja, wat ga je nu met deze inzichten doen? wil je eigenlijk aanbestedingen gaan voorspellen of gaan manipuleren? Dus misschien is deze vraag gesteld door een wantrouwende marktpartij, dat weet ik niet. maar het is, dat gevaar zit erin dat iemand dat denkt.
Ja, maar dan ga je toch ook gewoon wel terug. Dan moeten we toch iedere keer wel weer teruggaan in ons werk naar de grondbeginselen van het aanbestedingsrecht. Daarin moeten wij onszelf toch iedere keer weer toetsen van wat we doen. Klopt dat wel? En gaan we dan niet manipuleren? Dat zijn toch constant vragen die je ook bij jezelf moet stellen. Dus ja. Ik denk dat dat twee kanten op werkt. Want trouwen van de markt naar aanbestedende diensten toe is er uiteraard ook. Maar ja. Wantrouwen in mijn eigen organisatie is er af en toe ook dat als ik in een aanbestedingsteam zit waarbij ik het gevoel heb dat ze eigenlijk gewoon alleen maar een beetje willen, dan is het mijn taak om dat gesprek aan te gaan om dat te voorkomen.
Ja, want iedereen moet recht maken op het belastinggeld dat de gemeente Utrecht uitgeeft. Of kan
zo is het.
Ja,
juist. Ja. En vandaar dat eigenlijk die analyse van de rechterkant van die tabel van de partijen die niet aanbesteding krijgen, die is voor mij het meest interessant. Want daaruit kan je onderzoeken van hoe kunnen we nou misschien wel meer diversiteit aan leveranciers binnenhalen.
Ja.
In plaats van alleen maar aan die lokale aannemer die in de beeld zit te gunnen.
Ja, ik zie een reactie van een deelnemer die zegt interessant om te zien dat het inzicht dat sommige partijen veel winnen, vooral wantrouwen aanwakkert. Ik denk dat dat wat sterk uitgedrukt is. Dat is nadrukkelijk niet zo bedoeld. Dat wil ik wel even die nuance wil ik aanbrengen. Maar het is wel goed om daar dus kritisch naar te kijken. Dat hoor ik jou zeggen,
Eva.
Ja, klopt. Ja.
Ja, en het is ook de partijen in onze omgeving, waar we vanuit traditie al veel zaken mee doen, die zijn natuurlijk ook heel goed ingespeeld op de manier van vragen stellen en aanbesteden die de gemeente Utrecht doet. Dus dat kan ook gewoon een oorzaak zijn. En dat is mits de balans natuurlijk een beetje blijft, is dat een gewenst effect vanuit politieke overwegingen. Ja, dus het is heel mooi, elk inzicht heeft 4, 5, 6 vervolgvragen om die satéprikker op een andere manier door de data heen te doen, om dat nog weer boven tafel te krijgen of aan elkaar te koppelen. Hè, dus ja, super interessant. Ik ben echt heel enthousiast.
Dat is je legt een fantastisch mooie brug naar dat laatste stuk, want dat is eigenlijk de vraag die je nu stelt. Hè? Hoe geef je een vervolg aan deze aftrap, deze nulmeting?
Ja.
Oké, ik geef het woord weer aan jullie.
Ja. Wat we zelf ook gedaan hebben, en dat is handwerk, soort van handwerk van Remy geweest. Wij werken binnen de gemeente Utrecht en met portfolio managers. We hebben 5 portfolio's, waarvan er 4 de moeite waard zijn om verder te onderzoeken. Dat zijn bedrijfsvoering, vastgoed, openbaar en sociaal. En de 5e is een soort samengevoegde portfolio van alle kleine organisatieonderdelen. Dus die zullen we zeker ook meenemen, maar die geeft ook minder. Die zal wat lager in het prioriteitenlijstje komen vooralsnog. Deze data zullen we nog heel snel wat vernuanceren naar de portfolio's. En het dan met onze portfolio managers gaan bespreken over wat moet de prioriteit zijn. Wat worden de eerste data waar we mee de diepte in gaan en waar we mee in gesprek gaan. Dat is eigenlijk de eerstvolgende belangrijke stap. En het überhaupt natuurlijk intern presenteren aan onze hele inkoopgemeenschap. Hè? Dat zijn de inkopers in mijn team, maar ook de decentraal inkopers in de organisatieonderdelen en de contractmanagers. En de portfoliomanagers natuurlijk. Hè? Dus daar gaan we het mee delen om te kijken van wat topt erop en wat gaan we verder onderzoeken. Ja.
Nou ja, en in het begin gaf ik natuurlijk ook aan die zetten, jullie zien het als nulmeting.
Ja.
Heb je dus ook het doel om, laten we zeggen, over een jaar nog een keer of structureel eigenlijk die analyse te draaien om te zien of dat er dingen veranderen?
Ja. Ja. Ja, er is natuurlijk zoveel mogelijk. We hebben hem nu over alle data gedaan. Hè? Dat zullen we niet blijven doen. Het wordt natuurlijk gewoon vooral interessant om jaarsnedes te maken. En dan kan je de ontwikkelingen goed zien. Hè? Over de jaren heen of over de kwartalen heen. Dat moeten we ook even bekijken. En we gaan het ook intern delen met andere belangstellenden buiten de inkooporganisatie om te kijken wat dan voor hun relevante data is waar ze wat mee willen en kunnen.
Dus, ja. Ja. Ja, ik kan me voorstellen dat in relatie tot het geografische de raad ook echt wel interesse zal hebben in aan welke lokale partijen gunnen we dan en hoe groot is het percentage wat we lokaal gunnen. Dus ik denk dat daar analyses voor gevraagd gaan worden. Ja.
Ja. Ja. Ja, en ook. Sorry.
Ja, eigenlijk is gewoon heel veel met die data mogelijk. En eigenlijk wat we nu hebben gedaan is. Ja, we hebben eigenlijk alleen maar een beetje de bovenkant, de basisanalyses gedaan, die je natuurlijk kan. Gewoon gekeken wat is. En we zijn nog niet echt de diepte ingedoken.
Nee.
Dat, nee. Dat ook wel interessant zou zijn.
Ja, ja. En voor mij als teamleider is ook een belangrijke vervolgvraag. Hoe gaan we dit borgen? Hoe gaan we dit vasthouden? Hoe krijgen we dit op reguliere basis, hè, wat dan ook maar regulier is, maar terug? En ik in eerste instantie na die piano-workshop van januari ging ik er zelf mee aan de slag. En we hebben echt binnen de gemeente Utrecht tientallen mensen die van zo'n datadump iets kunnen maken. Hè? We zijn natuurlijk een grote organisatie, dat kan makkelijk. En toch verzanden het. Hè? Dus nou ja, dat risico dat nu weer gaat gebeuren, ja, dat is natuurlijk wel aanwezig. En dat is ook gelijk mijn waarschuwing aan iedereen. Niet te ambitieus meteen. Begin met eenvoudige dingen, hè? Deze inzichten. En, want dat is al moeilijk genoeg om dat vast te pakken in de waan van de dag. Dus ja, dat is wordt mijn belangrijkste drijfveer voor het vervolg. Bij wie of waar gaan we dit op een zodanige manier beleggen dat het automatisch komt. En natuurlijk het koppelen van interne data aan, hè, dus data uit ons financiële systeem en dergelijke, aan deze data. Of in ieder geval het meenemen in de analyse, misschien nog niet eens koppelen. En we hebben maar één data-analyst, hè? Één inkoopanalyst. Dus dat is best wel weinig voor als je alleen al ziet wat hieruit komt.
Ja. Lisette, ik ben weer bijgeschakeld. Dat is ook een vraag die gesteld is. Het is de laatste vraag die ik ook aan je voorleg. Dan gaan we richting een afronding. Wat is nu de rol van de data-analyst van de gemeente Utrecht in dit proces? Hoe is die nu betrokken? En ja, je gaf al aan, ik wil iets met die persoon.
Ja. Ja, het is een, het, zeg maar direct na die workshop in januari ben ik met hem gaan zitten wat hij kon met de datadump. Want ik kreeg hem er al niet eens uit, om het maar even gewoon zo te zeggen. Ik had natuurlijk veel te grote tijdspannen geselecteerd, dus hij liep meteen vast. En zijn prioriteit ligt op dit moment nog bij data over spendanalyses en dergelijke dingen. Dus hij kon dit nu niet voor ons doen. En toen hebben we contact gezocht met Akida om te vragen of zij dat dan wel voor ons konden doen. Ook met ondertussen het verzoek wat gekomen was van Piano. Kunnen jullie daar in het Piano-congres iets over vertellen? En nou ja, dat is dan deze webinar geworden. Dus ja, uiteindelijk moet het natuurlijk allemaal bij elkaar komen, maar dat is te groot. Dan valt het dood neer. Dus we moeten kleine, behapbare brokken doen. En de data, de inkoopanalyse is echt druk zat met andere dingen. En wij pakken deze nog even door en we houden elkaar op de hoogte. Als het goed is, luistert u. Ja.
Die tip houden we vast.
Mag ik nog heel even een aanvulling doen op het downloaden van de data?
Heel graag.
Waar wij op vastliepen, Remy en ik, was het downloaden van de data uit Tendernet. Daar hebben we best wel veel tijd aan besteed en iedere keer te grote stukken in één keer gedownload. In eerste instantie hebben we geprobeerd alles van 2013 tot nu te downloaden. Maar dat lukte niet. Dat hebben we dus echt per half jaar of per jaar moeten downloaden om alle data in één keer goed binnen te krijgen. Dus om de helpdesk van Tendernet enigszins te sparen, wil ik advies geven om het wat kleiner te downloaden, zodat je op die manier ook wel de gegevens uit Tendernet krijgt.
Ja, oké. Okay. Die gaan we zeker meenemen. Ik weet dat degene die verantwoordelijk is voor Tendernet ook meeluistert. Dus dat is een goede tip. Kort samengevat, zorg dat de download die je kunt downloaden, dat dat ook gelijk een passende hoeveelheid is, waardoor je systeem niet vastloopt.
Ja, juist, dat de parameters gewoon niet te groot zijn. Dat is het, ja.
Oké. Okay. Ja. Ik wil nog even, voordat ik ga afronden, even tegen de deelnemers zeggen van, u heeft een aantal vragen gesteld over kan dit en kan dat en kun je dan zus en zo. Die antwoorden op kan dit, kan dat, die gaan wij allemaal nog schriftelijk beantwoorden. Dat is ook vooral van, ja, je hebt zo'n datadump, zit die informatie er dan in en kun je daar een analyse op loslaten. Dus we gaan ook vragen aan Remy of hij bij die beantwoording kan meekijken hoe hij dat in zijn analyse is tegengekomen. Ik wil jullie bedanken, Remy, Lisette en Ewout, voor jullie interessante verhaal, voor jullie interessante inzichten. Ik denk dat het doel wat we hadden, hè, geef inzicht hoe je met data aan de slag gaat. En kijk op welke vlakken je dat allemaal informatie kan opleveren. Dat we dat punt hebben bereikt. Dus dat, dank daarvoor. Dan toch nog een laatste uitsmijter voor jullie kant. We staan hier eigenlijk in een soort samenvatting, staat nu op het beeld. Wat is jullie tip aan de deelnemers?
Ja, hou het klein. Niet te ambitieus. Begin, maar hou het klein.
Ja, en spreek een webinar af met piano, dan heb je een hele mooie harde deadline om resultaten.
Precies.
Ja, deadline. Ja, dat is een goede.
Ja.
Oké, okay, hartelijk dank. We gaan nog afsluiten met een poll. Ik wil jullie nogmaals hartelijk danken. En ik wens jullie een hele prettige, warme Prinsjesdag. Met een lekker fris drankje in de achtertuin.
Dank je wel.
Goed, dames en heren, ik ga eerst toch nog even een slotpol erin gooien. Dat doe ik snel en dat is eigenlijk de vraag. Waar ziet u nu de grootste kansen na dit webinar? En die vraag is als volgt, even spieken op mijn spiekplaatje. Waar ziet u nu mogelijkheden voor data-analyse? Is dat vooral voor de marktbenadering? Is dat vooral voor interne bedrijfsvoering of voor procesverbetering of voor inzicht in de inkoopprofessionaliteit van uw organisatie of professionaliteit van uw inkooporganisatie? En als u geen mogelijkheden ziet, er zit ook een antwoord nee tussen, kunt u dat bij de evaluatie ook aangeven wat u daarmee bedoelt? Als straks het webinar wordt afgesloten of als u zelf afsluit, wordt u automatisch naar een evaluatieformulier geleid en dan kunt u dit soort informatie krijgen. Dus eigenlijk een meer inhoudelijke toelichting. Oké, ik sluit de poll. En dit zijn de resultaten. Toch de meeste kansen op een verbetering van die inkoopprofessionaliteit en procesverbetering. En minder ten aanzien van de interne bedrijfsvoering, kan ik me iets bij voorstellen bij hetgeen we hebben besproken. En toch ook een relatief klein gedeelte ten aanzien van marktbenadering. Ik kan me voorstellen dat we daar in de toekomst vanuit Piano ook nog wat meer, misschien weer in overleg met Utrecht, wat meer naar moeten kijken hoe we die informatie goed kunnen gebruiken. Oftewel, wat heeft Utrecht hierna nog verder geleerd in die informatie over hun inschrijvers en hoe zij de markt nog beter kunnen benaderen. Nou, tot slot, ik heb al een informatiesheet voor u klaargezet. Maandelijks wordt een analyse van alle nieuwe aanbestedingen gepubliceerd door Piano. En jaarlijks is er een aanbestedingsmonitor. Openbare datasets, nadrukkelijk openbare datasets, dus feitelijk alle openbare aankondigingen op Tendernet, die zijn te downloaden op Tendernet zelf. Die kunt u redelijk makkelijk vinden op de homepage. En de data met uw eigen aanbestedingsdata, dus wat heeft u zelf aan aanbesteding in het systeem zitten, dat is iets wat u door een lokaal beheerder moet laten downloaden. En dat natuurlijk ook weer om redenen van informatiebeveiliging. Die lokaal beheerder moet uiteraard ingelogd zijn. Heeft u nog andere vragen, die kunt u altijd sturen aan info@piano.nl of u kunt uw vraag bij de evaluatie achterlaten die direct opstart na het beëindigen van het webinar. Ik heb nog een laatste sheet over toekomstige webinars. Over 2 weken gaan we het hebben over innovatiegericht inkopen in WMO. In oktober en begin november hebben we 3 webinars. En die hebben wel een heel typisch onderwerp, gaan over verduurzaming van maatschappelijk vastgoed. En op 24 november gaan we het hebben over de toepassing van de mededingingsprocedure met onderhandeling. Oftewel de onderhandelingsprocedures, zoals die vaak in speciale sectoren wel worden gebruikt, maar zoals we net ook bij de gemeente Utrecht zagen in de traditionele aanbestedingssectoren, Rijk, gemeente, provincies, waterschappen en overige, zie je die procedure nog weinig gebruikt worden. Het doel van die procedure, of een van de doelen, is innovatie. Dus het is wel een procedure die interessant is om te gebruiken om innovatie te stimuleren. Dus op 24 november is daar een webinar over. Ik dank u voor uw deelname en uw participatie. Nogmaals, de vragen die niet in het webinar zijn beantwoord, worden wel degelijk schriftelijk nog beantwoord aan u. En ik hoop dat u een prettige middag heeft gehad. En ook u wens ik een prettige zonnige middag in de achtertuin met een fris drankje. Hartelijk dank en tot het volgende webinar.